Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen, waarbij we ondernemers volgen op hun avonturen in het buitenland en we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. En dat zorgt ervoor dat we de wereld overvliegen. Van Zweden tot Mexico en van Spanje tot de Bahama's. Helaas niet echt met een vliegtuig. We staan hier in de studio in Amsterdam. Maar toch, dit keer gaan we weer een nieuw land ontdekken. En dat doe ik met Diane Janknecht van Wise Nose. Goed dat je er bent. En mijn co-host Alette Vonk, intercultureel adviseur van Hofstede Insights. En met deze twee stappen we in het vliegtuig naar...
India. Zet je tulband op of sla je sari om. En ga mee naar het sprookjesachtige land van de Taj Mahal en de heilige koe. In India ben je nooit alleen. Het heeft net de koppositie van China overgenomen en is nu het land met de meeste inwoners ter wereld. 1,4 miljard. Dat is best een beetje druk.
Hey, you want to see some poor traffic management here in India? Check out this little corner of Pahar Ganj, where nothing's moving.
India is ook een behoorlijk vervuild land. Elk jaar wassen miljoenen hindoes zich in de heilige rivier de Ganges. Misschien niet zo fris.
How many people's sewage is that?
1 million.
So that's the shit of 1 million people flowing into the Ganga every day.
Yeah.
Dan kunnen we het maar beter hebben over de leuke dingen, zoals films. Vergeet Will Smith of Angelina Jolie, want India heeft Bollywood.
Bollywood, very, very jolly good. Rijke pahad par 3 foot a lili put. Mere piche kisi ne repeat kiya to sala maine tere muh pe mara mukka.
Dus ruil de stampot maar om voor een chicken tandoori en zeg namaste.
Take care of yourself. Have a great day. Bye.
Het is jammer dat het radio is, want ik had hier twee dames in de studio die mee stonden te dansen. Diane, om met jou te beginnen. Een van jouw belangrijkste markten is dus India met Wise Nose. Daar gaan we het zo over hebben. Maar kan je de luisteraar uitleggen wat jouw bedrijf allemaal doet?
Ja, dat zou moeten lukken. Ja, met Wise Nose zitten wij in de educatiemarkt. En we hebben een platform gemaakt waar we ons bezighouden met educatieve content. En eigenlijk zeggen we van, waarom moeten publishers nou de hele tijd allemaal nieuwe content maken als er al zoveel informatie is? Er is eigenlijk een soort van informatieoverload. En laten we nou gewoon informatie die er al is gaan brengen aan de leerling, student of docent op een hele moderne manier met behulp van artificial intelligence. Dus wat wij doen is eigenlijk de beste informatie van het internet halen, checken op betrouwbaarheid, op relevantie en die dan aanbieden aan de student als ze door een curriculum gaan, als ze door een leerstof gaan. En dat doen we in op de lagere school, middelbare school, zeker ook beroepsonderwijs, heel veel daar, maar ook de professionele markt.
Ik had vroeger scholieren.com, daar haalde ik dan af en toe stiekem mijn boekverslag vandaan. Ik hoop niet dat mijn oude docent Nederlands aan het meeluisteren is.
Knapperd.
Je zou kunnen zeggen, je kan wat artikelen bij elkaar googlen, maar we hebben het nu op BNR heel vaak over dat ChatGPT. Dan voer je wat dingen in, dan komt er wat uit. Jullie zijn eigenlijk goede hulp in deze tijden.
Ja. Eigenlijk zeggen we dat internet is zo groot geworden en er staat ook zoveel rotzooi op dat je kan het natuurlijk allemaal gaan vinden, maar dat kost waanzinnig veel tijd en de gemiddelde leerling of student is binnen 5 minuten afgeleid. Dus dan kom je 1 niet waar je terecht moet komen, maar 2 weet je ook nooit zeker of je nou echt het beste resultaat hebt gevonden wat er in die miljoenen en miljoenen aan content staat. Dus wat wij doen is die voorselectie en we sparen zowel de docent als de leerling of student heel veel tijd door precies het juiste resultaat op het juiste moment aan te bieden.
En is het die middelbare school scholier of is het ook degene die naar het hoger onderwijs gaat?
Ja, dus wij gaan vanaf van jong naar oud. Mm-hmm. Sommige bedrijven die kiezen om meteen in te zetten op de universiteit bijvoorbeeld. Wij denken dat de hulp het grootste nodig is op lagere school, middelbare school, beroepsonderwijs en daarna eigenlijk universiteit. Studenten die kunnen redelijk zoeken. Ook niet heel goed zoeken overigens. Dat kan bijna niemand namelijk. Dat is heel ingewikkeld. Maar vandaar dat wij iets meer inzetten op wat je dan in het Engels noemt K-12. Dus van kindergarten tot grade 12. Dus van 4 tot 18. Maar ook het beroepsonderwijs.
Klinkt heel internationaal. Jullie zijn ook internationaal, hè?
Ja.
Alleen Nederland, dan zou je niet aan een grote pool komen. Hoeveel klanten hebben jullie wereldwijd? Hoeveel gebruikers, kan ik beter zeggen?
Ja, dus het afgelopen jaar zijn we geëindigd op 4,5 miljoen leerlingen die we daarmee bereiken. Of studenten of
dat
docenten.
Dat is heel
veel. Nou, dankjewel.
Een van je belangrijkste markten is India.
Ja.
We waren al aan het meedansen op de muziek uit India. Waarom heb je gekozen voor dat land?
Ja, dat was inderdaad wel iets wat een klein verhaaltje heeft. Dat als je op een gegeven moment aan het internationaliseren bent. Nou, ik heb gedaan wat heel veel Nederlandse bedrijven doen. Eerst naar de UK. 45 minuten vlucht, dus daar ben je vrij snel. En toen moest ik eigenlijk een keuze maken. Ga ik door in Europa? Ga ik naar Amerika? Of kijk ik verder? En ik deed een wereldwijde marktanalyse. En ja, voor mijn business waren de cijfers in Azië, maar ook in Midden-Oosten, zoveel positiever dan de US. Dat ik uiteindelijk iets heb gekozen wat niet heel veel Nederlandse start-ups doen. En echt vol gekozen om naar India te gaan.
Want die andere landen die jij noemt, dat zijn ook altijd landen die vaak voorbij komen, wereldveroveraars.
Ja.
Maar wat was dan het positieve? Zijn ze daar meer met onderwijs bezig daar in Azië?
Ja, dat waren een heleboel cijfers. Dus als eerste is het land in groei. Als je kijkt naar het bruto nationaal product, dan zie je dat daar een prachtige groei is. Dus het land heeft mogelijkheden. Er is een gigantische middenklasse die aan het opkomen is. Nou, je zei zelf al in het promotje 1,4 miljard mensen. Die middenklasse, wil jij zeg maar iets succesvoller worden of je familie gaan helpen, dan is de route naar succes educatie. Dus educatie is daar ook heel erg belangrijk en de aantallen zijn natuurlijk groot. Nou, het land spreekt Engels, dat helpt ook al heel erg. Het formele taal om te leren is Engels. Staat heel erg open voor education technology, dus digitale educatie. Niet alleen maar traditionele boeken, maar ook veel meer digitale vormen gaan omarmen. Ja, voor mij waren dat zoveel positieve punten dat ik toen besloten heb er naartoe te gaan.
Bijna gespeld tussen te krijgen, Alette, ik zag je ook knikken. Is dat echt zo dat het onderwijs daar zo belangrijk is voor Indiërs?
Ja, dat klopt absoluut. Ik denk dat het inderdaad een hele goede keuze is. Als je dat cultureel in gaat vullen, dan is inderdaad de Indiër die wil altijd vooruit. Die kijkt vooruit, die wil vooruit. En onderwijs is de manier om dat te doen. Het is een hiërarchisch land. Hè? We hebben het kastensysteem gehad wat weliswaar verboden is in de jaren 50, maar nog altijd wel ondergronds aanwezig is. En de manier om sociaal-economisch omhoog te komen is inderdaad onderwijs. Dus er is een enorme drijf om meer onderwijs te doen. En inderdaad, de middenklasse, de voorspelling is dat 42% van die grote bevolking van 1,4 miljard... tot de middenklasse zal behoren in 2025.
Dat is gigantisch.
En die is enorm aan het groeien inderdaad. En dat is dus zowel mensen van de lagere klasse die naar die middenklasse inkomen, en dan inderdaad de middenklasse die door wil. Dus ja, ik denk dat het een hele goede keuze is. Inderdaad, dat het helemaal klopt.
Ja, ja. Merk je dus ook dat het een prestatiegerichte maatschappij is?
Ja, wel inderdaad omdat ze elke keer vooruit willen. Het is tegelijkertijd ook wel zo dat als het even niet lukt, dan is het ook van oké, dat kan. Hè? Je wordt geboren in een bepaalde hiërarchische laag eigenlijk. Dus er is wat dat betreft niet helemaal het gevoel dat je heel veel controle hebt over je leven. En onderwijs is wel de manier om er iets meer controle over te krijgen. Maar als het dan even niet lukt, nou, dan is het ook van let go. We hadden het al over de agenda's inderdaad. Dan laat men ook los. En het is dus niet prestatie tot de max, zeg maar. Ze hebben ook wel zoiets, als dingen even niet helemaal goed gaan, dan gaan we er ons ook niet enorm gestrest door raken of zo.
Diana, jij noemde net heel veel voordelen op waarom je besloot om daar te beginnen in India. Maar hoe heb je uiteindelijk de boel daar opgezet? Want dat lijkt me ook niet heel makkelijk.
Nee, want natuurlijk het grootste nadeel, en waarom ook een heleboel Nederlandse bedrijven het niet doen, is dat er echt een enorm groot verschil in cultuur is. Vele malen groter dan Europese landen of Amerika. Dus als je denkt van, nou weet je, dat ga ik uit Amsterdam, ga ik eventjes een paar belletjes doen en zet ik mijn bedrijf op in India, dan zou mijn advies zijn, denk daar nog even over na. Want dat gaat
dat
niet echt
niet
lukken, nee. Dus eigenlijk kan het alleen als je bereid bent daar een lokaal team op te gaan bouwen. En dat is best een stap.
Ja, want hoe vind je dan dat lokale team? Mensen die je echt kan vertrouwen?
Ja, precies. Nou, eend, dat is natuurlijk de grote vraag. Maar ja, een beetje ondernemer die vindt creatieve manieren om dat dan toch te regelen. En in mijn geval was het wel spannend, want ik had eigenlijk een hele financieringsronde opgehaald met dit verhaal. Mm-hmm. En toen brak COVID uit. En natuurlijk mijn verhaal was, ik ga daar lekker naartoe, ik ga allemaal mensen spreken, vind mijn country director en ga dan bouwen. Maar dat kon helemaal niet. Dus ik heb uiteindelijk Wise Knows India opgezet via Teams en Zoom calls en mijn country director ook gevonden. En ik weet wel dat een vrij interessant moment was dat ik op een gegeven moment op de knop moest drukken om een significant bedrag over te maken aan iemand die ik nog nooit had ontmoet op een nieuwe Indiase bankrekening.
Maar heb je dan toch buikpijn?
Nou, dat kan je wel zeggen dat wel spannend is.
Ik zou wel iemand wel willen zien voordat ik een substantieel bedrag ga overmaken.
Ja, maar dat heb ik niet. Ja, dus nee, dat was.
Heb je in die begintijd dus die mensen allemaal fysiek niet ontmoet?
Nee, ik kon er niet naartoe. Het zat hartstikke dicht. Ja,
dat
nee,
is lastig.
dat was heel spannend, ja.
BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
Je luistert naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Dit keer gaan we met Diane Janknecht van Wise Knows naar India. Zou jij dat aandurven aanletten om een groot bedrag over te maken? Iemand
dit
die
is wel heel spannend inderdaad.
Ja,
dit is wel heel spannend, want natuurlijk de manier om partners te vinden in een land als India is inderdaad met relatieopbouw. En dat is er naartoe en iemand leren kennen, ook op een andere manier. Niet alleen zakelijk, maar ook uit eten of misschien wel bij de familie of wat ook. En ook niet alleen inderdaad het persoon zelf, maar ook het hele netwerk eromheen is eigenlijk heel goed om te leren kennen op het moment dat je een partner zoekt. Omdat je ook vaak wat mensen wel doen, is dat ze op discrete manier maar wel navraag doen naar degene met wie ze in zee zouden willen gaan. Hè, wij vinden dat een beetje achterbaks eigenlijk, dat doe je eigenlijk niet. Maar dat is wel de manier waarop het collectief in een relatiegerichte maatschappij gewoon werkt. Dus je eigenlijk wat je zou moeten doen is ook navraag doen. Ik weet niet of je dat ook via Zoom misschien toch gedaan hebt. Maar helemaal zonder contact is inderdaad wel een enorme uitdaging.
Ja, het is best wel een leerschool als je zo moet starten. Dus je had ze niet gezien. Dan op een gegeven moment begint het. Je hebt dat bedrag overgemaakt. Dan gaat het ook over contracten.
Ja.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, dat was ook een vrij steile leercurve voor mij. Omdat wij natuurlijk gewend zijn aan een heel juridisch systeem en een manier van zaken doen. En je werkt, je hebt een hele pijplijn en je werkt naar een contract. En dan is die signature voor ons, die handtekening onder dat contract, is super belangrijk. Nou, dan deal. En dus deed ik een beetje hetzelfde met dat Indiase team. Van jongens, waarom zie ik geen handtekening? Op een gegeven moment waar ze het zat, zei ze, ja joh, als jij een handtekening wil, hier heb je een handtekening. Ik denk, nou, top. die hebben we binnen. Maar zo werkt dat helemaal niet in India. Nee. Want wat je moet weten, en dat is wel echt heel ingewikkeld, is dat als je een relatief klein bedrijf bent, dan is er geen juridische backbone. Dus je kan wel zeggen, ik heb een contract, het is getekend en jij zou mij nu moeten betalen. Nou, zegt die klant dan, succes, ik zie je in court. Maar er is geen court, want die court die is helemaal overbelast en die doet helemaal niks. Dus die zegt, nou, over 3 jaar ben je aan de beurt. En dan 3 jaar later zeggen ze, nou, we hebben nog steeds geen tijd. Dus iedereen weet dat kansloos is.
En dan?
Nou, en dus moet je dan goed gaan begrijpen, hoe werkt het dan wel? En precies wat Aletta zegt, het is heel erg op reputatie en relatie. Dus als je uiteindelijk zegt tegen iemand van, ja, ik ga jou betalen, dan betaal je. Want als je dat dan niet doet, Dan wordt niet goed geaccepteerd. Dan staat je relatie niet alleen in het bedrijf, maar ook in de hele sociale omgeving onder druk. En dat is heel belangrijk.
En dan kan je echt iemand op zijn bruine ogen geloven dat hij gaat betalen?
Absoluut niet.
Dus niet echt reclame voor India en het ondernemen daar. Heb je dan ook meegemaakt dat mensen niet betalen?
Oh ja.
Zegt ze lachend.
Zeker. Nee, ja, dat zeg ik lachend, maar dat is natuurlijk ontzettend harde leerschool. Maar nee, natuurlijk hebben we dat meegemaakt. En daarom, nogmaals, kan je dit echt alleen maar doen als je een lokaal team hebt. En die echt de klappen van de zweep begrijpen.
En die moeten voor jou dan naar die lastige klant toe.
Ja. Ja, precies. En dan word ik af en toe ingevlogen als joker die ingezet wordt om ook die relatie...
Ja, wat doe jij dan? Heb je dan good cop, bad cop? Dus dat het lokale team boos wordt van nu betalen en dan kom jij...
Nee, maar wat ik altijd echt heel opmerkelijk vind is als ik bij het team in India ben, is dat wij zijn natuurlijk altijd heel erg voorzichtig in het omschrijven van iemand. En qua diversity zijn we ook heel voorzichtig om vooral niks. Maar daar, op het moment dat ik land, wordt de telefoon gebracht en dan zeggen ze: jongens, onze founder is, she's a white woman, so you better speak to her. En, en ze zeggen ook van: ja, we gaan de white woman ticket even inzetten, want we hebben wat doorbraken nodig.
En dan werkt dat.
Ja, dat werkt.
Alette, Nederlandse, we weten hoe Nederlanders zijn in het buitenland, mm-hmm. soms wat direct of bot. Denk jij dat die goed kunnen samenwerken met Indiërs?
Het kan altijd, maar het heeft inderdaad wel enige culturele competentie nodig. Inderdaad, je zegt Nederlanders staan bekend als zijnde bot, hè? Heel direct. Dat vinden wij heel prettig. We weten wat je aan iemand hebt. We zeggen ja en ja is ja en nee is nee. Dat is in India inderdaad niet zo. Dus je moet wat de Japanners noemen dat reading the air, hè, de lucht lezen. Je moet tussen de regels doorlezen. Je moet, als iemand ja zegt, dan kan je misschien uit een ander deel van het gesprek of uit de body language, uit de lichaamstaal, kan je misschien destilleren van: oh, wacht even, die zegt wel ja, maar dit is waarschijnlijk een nee. En dan hebben wij snel het gevoel van: die zit tegen me te liegen of zo. Nee, het is ze tonen respect door de ja te zeggen. Dus je moet het op een hele andere manier interpreteren.
Daar wil ik wel even op in.
Cultuurclash.
Dat komt goed uit, want dat kan in de cultuurclash. Heb jij wel eens een cultuurclash in India meegemaakt? Wat was je grootste blunder of iets geks dat jij hebt meegemaakt?
Nou ja, ik ben het echt zo ongelooflijk met jou eens. Want het eerste wat ik doe als er nieuwe mensen bij het Wise Knows team komen, ofwel in Nederland ofwel in India, is dit verschil uitleggen. Dus aan Nederlanders zeg ik: in India is ja geen ja, maar nee is ook geen nee. Dus je moet echt door blijven praten, want het is helemaal niet zo zwart-wit. Maar die Indiërs, leg ik uit, als je het niet zegt, dan begrijpen wij het niet. Dat, ja. Die skills hebben wij niet. Ja. Dus, en in ons land is ja, ja en nee, nee. Dus een nee is ook echt een nee.
En zorgde dat wel eens tot een mooie blunder?
Oh, nou, dat zorgde tot gigantisch veel blunders.
Nou, brand los.
Ja. Nou, ja, ik heb natuurlijk wel echt geleerd om op een andere manier te praten met Indiase klanten. Overigens staan die Indiërs heel erg open ook wel voor de openheid van Europa, maar niet te veel. En ik weet dat we hadden 3 nieuwe mensen in het Indiase team. Toen dacht ik, nou, laten we het gaan hebben over de Wise Knows values en cultuur en zo met een wat grotere groep. En wat ik heel leuk vind is dat ik een heel divers team heb. Maar in die eerste week kwam een van mijn directeuren aan het woord, die uitgebreid vertelde hoe hij samen met zijn partner hun kind aan het opvoeden was. En dat hij af en toe toch ook tegen problemen aanliep als 2 mannen. Nou, ik geloof dat die Indiërs aan de beademing moesten. Die hadden echt zoiets van: wat gebeurt daar allemaal in Amsterdam? En dat daarover gesproken wordt, met name dat.
Dat vonden zij heel gek.
Heel awkward, heel raar.
En dat gesprek daarna ging moeizaam dan?
Nou, dat heb ik wel moeten uitleggen. Dat het eigenlijk fantastisch is als er over gesproken kan worden. Ja. En dat waren ze ook wel mee eens. Maar dat was zo ver van wat er in India besproken zou worden. Dat was wel. En hun eerste week.
Ja. Gelijk goed gegaan. Alette, het lijkt me ook wel moeilijk als een ja geen ja is en een nee geen nee. Dat is toch bijna niet te doen voor een Nederlands ondernemer?
Je kan het leren, maar ik zeg inderdaad wel, je bent klaar voor de wereld op het moment dat je indirect leert communiceren. Hè, dat is eigenlijk de grootste uitdaging voor Nederland. Buiten al die andere dingen van hoe vind je een partner, hoe doe je dat allemaal. Maar het indirecte en het dus zowel zelf je boodschap op een bijna elegant, het is ook een mooie manier. Hè? Het heeft iets positiefs. Het kan heel elegant zijn om gewoon de boodschap beter te verpakken. Dus zelf anders communiceren en ook anders luisteren. En op het moment dat je de ja hoort, maar een nee ziet, dan ook dat te accepteren. Want wij gaan daar dan toch weer woorden aan geven. Van zeg je dus eigenlijk dat? En dat dan niet doen. En zo laten en inderdaad je gut feeling kunnen volgen. Door te denken, oké, ik hoor een ja, maar het is een nee. En hoe ga ik dan nu te werk om wel mijn doel te bereiken, zeg maar. En dan kan je wat jij wil bereiken bijvoorbeeld in hele kleine stapjes doen. En elke keer follow-up, Dan,
ik betrek het even op mezelf. Ik word altijd driftig als ik hier iets niet voor elkaar krijg. Dan denk ik, ik moet altijd dreigen. En dan luistert een adjunct of een hoofdredacteur. Dat is misschien dus in India geen goed plan.
Nee.
Diana, tot slot. Wanneer is jouw missie in India geslaagd? Ik had ook kunnen vragen, waar zie je jezelf over 5 jaar? Maar ik vond deze dan iets origineler.
Ja, nee. Als ik toch wel echt een heleboel meer mensen bereik met wat we aan het doen zijn. Dus dan hebben we het echt over miljoenen en miljoenen. Over de 100 plus eigenlijk.
Nou ja, 4,5 miljoen gebruikers. Alette, die schetst net wat een gigantische middenklasse.
Ja,
Dus een paar miljoen erbij?
Nee, ik denk dat we richting 100 moeten uiteindelijk. Maar dat is wel 10 jaar hebben we daar
heel goed
nodig. Ja.
Nou, als je daarop zit, kom gezellig weer langs. Dit was Wereld voor Overhuis, waarin we geleerd hebben dat je agenda eigenlijk net zo goed kan weggooien als je naar India gaat. Dat een ja geen ja is en een nee ook geen nee. Ik dook mijn gasten, Diana Janknecht van Wise Nose. En mijn co-host Alette Vonk, intercultureel adviseur van Hofstede Insights. Volgende week dan gaan we niet zo heel ver reizen. Dan gaan we naar Duitsland, want dat land is dan wel dichtbij. Het blijkt toch heel lastig ondernemen.
Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.